Sai Baba. Over hem zullen we het vanmiddag weer hebben. In de vorige uitzending hoorde u het gesprek met mevrouw Stijn Riemersma, waarin ze informatie gaf over de seksuele praktijken van Sai Baba. Volgens de Sai Baba-devoten is hij een goddelijke incarnatie, God in een menselijk lichaam die de mensheid weer op het rechte pad zal brengen. Vanaf de 60er jaren begon Sai Baba ook buiten India bekend te geraken en momenteel zijn er in alle landen Sai Baba-tempels en groepen. Deze groepen komen vaak wekelijks bijeen om religieuze liederen te zingen in een ruimte die rijkelijk gedecoreerd is met foto's van de heilige Sai Baba. Daarnaast heeft de Sai Baba-organisatie vele acties om behoeftigen te helpen. Zo zijn er hier in Nederland destijds goederen ingezameld voor de Oostbloklanden. Ook wordt er een fundraising gedaan om arme kindertjes in India te helpen. De Sai-organisatie staat er bekend om de inzet voor goede doelen, in India en elders op de wereld. Deze gegevens komen in een ander daglicht te staan wanneer er wordt beweerd dat Sai Baba jonge mannen dwingt seks te hebben met hem. Nu hebben dit soort verhalen altijd al de ronde gedaan, totdat de familie David en Faye Bailey begin dit jaar het rapport The Findings hebben gepresenteerd. Hierin zijn vele getuigenissen van slachtoffers van Sai Baba. Het materiaal is te veel om te negeren. Vorige week heeft u in de Lotusvijver Stijn Riemersma hierover kunnen horen. Mevrouw Riemersma heeft zich samen met enkelen gebundeld om in Nederland de findings, het rapport met de getuigenissen, te verspreiden en onder aandacht van geïnteresseerden te brengen. Ook Matthijs van der Meer zet zich in voor de verspreiding van deze informatie. Hij heeft al 6 jaar geleden geroepen dat er iets mis was met Sai Baba. Want in een privégesprek tussen Matthijs en Sai Baba ging de broek van Matthijs omlaag. Toen vond Matthijs geen gehoor. Nu wordt er serieuzer naar hem geluisterd. Luistert u mee naar het verhaal hoe een jonge Sai Baba-devoot God ging ontmoeten in India en vervolgens met andere conclusies terugkwam. Hier in Groningen bij Matthijs thuis. Matthijs, hier op tafel, ik weet niet of het bewust is gedaan of niet. Another Journey to Love Experiences with Sai Baba. We gaan het hebben over Sai Baba en jouw ervaringen met Sai Baba. Maar vooraf, waarom ligt dit boek hier op tafel?
Ja, dat is niet bewust gedaan, dat al is. Het boek ligt daar omdat ik, het is nu een maand of 2 geleden dat ik de findings gelezen heb. En de findings van David Bailey dus. En dat heeft nogal wat indruk op mij gemaakt. En daardoor ben ik geïnteresseerd geraakt in wat David Bailey geschreven heeft als devotee. En wat Faye Bailey geschreven heeft als devotee. Omdat ik het heel boeiend vind wat er met hen gebeurd is. Ja, je ziet nu twee mensen in 2 verschillende gedaanten eigenlijk. Ja, en vandaar dus dat ik die boeken nu aan het lezen ben.
Wat nu met de findings, Sai Baba maakt misbruik van jonge mannen en hij laat die kindertjes, die jonge mannen het een en ander doen en stopt zijn penis in hun mond, et cetera, et cetera. En dan vraag je je af, ja, wat is nou hiervan waar? Dit klinkt zo ongeloofwaardig. De afgelopen week hebben we ook op de radio, televisie en de kranten hierover kunnen lezen, kunnen horen, kunnen zien. En iedere keer denk je van, ja, dit klinkt ongelooflijk, dit mag niet. Maar het blijven getuigenissen. Ik ben hier bij jou omdat wij niet gaan praten over wat anderen vertellen, wat hen overkomen is, maar wat jou zelf overkomen is. Je bent ooit een keer naar Sai Baba toegegaan. Wanneer was dat?
De eerste keer was in 1989.
Je was 19, je was devotee.
Ja.
Waarom was je devotee van Sai Baba?
Goeie vraag. Waarom was ik devotee van Sai Baba? Nou, er zijn persoonlijke omstandigheden geweest die mij daartoe brachten om devotee te worden. Maar er zat ook een bepaalde redenering achter. Ik dacht van, als iemand wonderen doet, dan moet het wel iemand zijn die te goede trouw is. Want iemand die niet te goede trouw is, maar wel wonderen kan doen, wie is nou zo stom om onwaarheden te spreken of om dingen te doen die niet kunnen, die ethisch niet kunnen, terwijl die wel spiritueel hoog ontwikkeld is. En ik nam aan dat...
Maar in die tijd waren er toch geen geruchten rondom Sai Baba?
Nee, dus, maar ik was toen wel natuurlijk wel voorzichtig. Je wordt niet zomaar een toegewijde van een Indiaanse guru. Daar ben je voorzichtig mee. Ook als
in welk opzicht was je voorzichtig?
Ik heb een grote wens om dingen, om de werkelijkheid te nemen zoals die is. Ik wil niet graag misleid worden in een geloof in iets wat niet waar is. Dus ik was voorzichtig omdat ik mezelf niet wilde misleiden. Ik wilde de waarheid vinden.
En had je redenen om voorzichtig te zijn?
Ja, ik denk het wel. Ik denk, ik heb veel, omdat ik kom uit een achtergrond waarbij ik het een en ander heb meegemaakt op het gebied van, laten we zeggen, claims op het gebied van het paranormale, claims op het gebied van het mediumieke. En ik heb ook van heel dichtbij meegemaakt hoe mensen daar misbruik van kunnen maken.
Wees het concrete?
Ik heb meegemaakt dat ik was uit huis. Ik was op een niet al te gemakkelijke manier had ik mijn ouderlijke woning verlaten. Ik was eigenlijk heel gelukkig dat ik vrij was uit mijn ouderlijke situatie. En ik maakte mee hoe ik eigenlijk door middel van een psychologische truc weer in de psychologische macht van mijn moeder werd gebracht. Via een medium wat dus beweerde dat er allerlei boodschappen voor mij waren die ik te horen moest krijgen en waardoor mij verzocht werd om contact op te nemen met dat medium en waardoor ik langzaamaan in de macht gebracht werd van een spel van iemand die dus gewoon door op slinkse wijze persoonlijke informatie te verzamelen mensen het gevoel wil geven dat hij meer over ze weet dan hij kan weten. Nou, op die manier, ik raakte in dat spel verwikkeld en nou, die man had er natuurlijk gewoon een eigen belang bij, maar mijn psychologische belang werd daardoor vreselijk geschaad. De schade die mij gedaan is als puber, doordat ik in een argeloosheid iets geloofde waar ik op dat moment geen antwoord op had, omdat ik het niet kon weerleggen, koos ik om het te volgen voor de zekerheid, om het zekere voor het onzekere te nemen. En juist omdat je als eenling, als kind niet in staat bent om alles na te trekken, denk je van weet je wat, ik volg het en dan zie ik wel waar het uitkomt.
Hoe ben je erachter gekomen?
Ik ben erachter gekomen doordat ik uiteindelijk met iemand in aanraking kwam die dat medium had gekend in de begindagen van zijn praktijk en die ook wist wat er gebeurd was en hoe dat ontspoord was. Waardoor ik de achtergrond van dat verhaal leerde kennen en daardoor ging doorzien hoe dat zaakje in elkaar stond.
Dus je had het een en ander al meegemaakt voordat je in contact kwam met het fenomeen Sai Baba.
Ja.
Je was voorzichtig, je wilde niet opnieuw bedrogen worden.
Precies.
Hoe kwam je dan tot de conclusie dat Sai Baba bona fide was?
Die conclusie die trok ik op basis van de overweging dat er nogal wat boeken over hem geschreven zijn. Die allemaal op hun eigen, waarin auteurs allemaal op hun eigen manier vertellen hoe ze een proces hebben doorgemaakt waarin ze heel geleidelijk, stapje voor stapje, dingen meemaakte die hen overtuigden van de goddelijkheid van Sai Baba. En als je dat leest, dan denk je van nou, wie ben ik om dat in twijfel te trekken? Het zijn zoveel getuigenissen, zo leven ze echt vaak ook. Mensen die aangeven dat ze kritisch waren, dat ze aanvankelijk niet gelovig waren en die uiteindelijk toch omgeturnd zijn.
En vooral vooraanstaande mensen, hè? Dokter, ja, John Hislop, ja, een psychiater, dat soort mensen.
Ja, inderdaad. Nou was dat voor mij niet het meest belangrijke, maar wat voor mij belangrijk was, was inderdaad dat het ontbreken van kritische geluiden en de overweldigende hoeveelheid van positieve geluiden en ook de rijkdom aan verhalen erover, die maakte dat ik, en ook mijn redenering, zo van nou, mensen zullen heus wel goed opletten, dacht ik, wie ben ik om nu nog te twijfelen aan de echtheid van Sai Baba's wonderen. Want er zijn zoveel mensen die het gezien hebben en ze zullen allemaal hun ogen wel open hebben. Nou, dat is het niet zo. Maar ze zullen allemaal hun ogen open hebben. Dus ik vertrouwde daarop.
Wat zocht je eigenlijk bij Sai Baba?
Ik zocht een... Omdat van Sai Baba dus... Als je gelooft in Sai Baba, dan ging je ervan uit dat hij alwetend was. En ik worstelde in mijn leven met hele moeilijke problemen. Ik worstelde met mijn gebrekkige psychologische functioneren en mijn... En met een heel ernstig sociaal isolement. En ik wist niet precies wat er aan mij niet deugde, waardoor ik in zo'n moeilijke situatie bleef zitten. Waardoor
vertel eens ons ook, want je bent student ja, natuurkunde en filosofie.
Ja.
En dan denk ik van, hé, wat mankeert er psychologisch aan die jongen? dat hij enerzijds dat als een gebrek ervaart, maar aan de andere kant wel aan de Universiteit van Groningen kan studeren.
Ja, nou ja, en dat komt omdat ik dat ik nog steeds aan de Universiteit van Groningen studeer, is omdat ik iemand ben die niet gauw opgeeft. Dus ik eenmaal iets, dat had ik ook als deputy. Als ik eenmaal iets ga doen, dan ga ik er ook voor. En het is zo dat ik verkeerde door mijn wat afwijkende natuur, mijn afwijkende sociale natuur, verkeerde ik in op school in een wat geïsoleerde positie, omdat ik ja toch wat moet je dat zeggen. Omdat mensen soms jaloers waren of soms mijn eigenaardigheid niet pikten.
Eigenaardigheden dan?
Ja, ik ben nog iemand die zich nogal nadrukkelijk interesseert voor levensbeschouwelijke thema's. Ik interesseer me voor spiritualiteit en voor filosofie en voor natuurkunde en voor de dingen die te maken hebben met de zin van ons bestaan, met de vragen daarover. Ja, en ik had ook als puber natuurlijk wel mensen om daarmee over te praten. Maar toch is het zo dat mijn obsessie met deze zaken mij onwillekeurig toch isoleerde van anderen.
En je vond dat je bij Saibaba misschien aan het juiste adres zou zijn?
Nou, ik hoopte dat ik worstelde vooral ook met een onvermogen om in mijn dagelijkse bestaan te doen wat ik wilde doen. Namelijk een goed student zijn, goed voor mezelf zorgen, goed voor mijn dagelijkse gang zorgen. En ik wist maar niet wat er aan mij ontbrak waardoor ik dat niet kon. En ik dacht, als ik nou naar Saibaba ga, Saibaba is al wetend, dan kan hij me misschien vertellen wat er ontbreekt in mijn, want ik was nogal iemand met nogal wat inzet en overgave. En ik wist gewoon niet wat ik verkeerd deed. En daarvoor ging ik dus naar Saibaba.
Hoe lang was jouw default voordat je naar Saibaba ging?
Nou, ik kende Saibaba al een jaar of 3-4 denk ik. En er kwam een punt waarop ik dus verleid werd om de knoop door te hakken en te zeggen van, ik richt mij op Saibaba, omdat ook daarbij volgend Saibaba's eigen aanwijzing in dit opzicht is van, je kunt beter bij één guru een kuil graven van 10 meter dan dat je bij 10 gurus een kuil graaft van 1 meter. Nou, en uiteindelijk heb ik me daardoor laten overhalen en heb ik gedacht, weet je wat, ik ga bij Saibaba een kuil graven van 10 meter.
En dan ben je dus dag in dag uit mee bezig.
Ja, zeker.
En in 1989 ga je naar India.
Ja.
Het grote moment, je gaat de goddelijke incarnatie ontmoeten. En waarschijnlijk ben je, zoals vele anderen, in groepsverband gegaan. Want er is duidelijk sprake van een saai-toerisme.
Ja, dat klopt, ja. Ik ging inderdaad in groepsverband. En min of meer tegen mijn zin, moet ik zeggen. Maar ik liet mij dus gewoon ook overhalen door overweging dat het veiliger was. En dat het mijn eerste reis naar India was. En omdat er allerlei toch wel ja, toch wel risicovolle elementen aan zo'n reis zitten, zeker als je suikerpatiënt bent zoals ik. En ging dus in een groep van mensen die vaker waren gegaan.
En dan ga je al zingend, al bhajan zingend en pratend over de wonderen, ga je daar naar de ashram toe?
Ja, ik denk dat dat een tikje overdreven is om dat zo voor te stellen. Ik denk dat verschillende devotees hebben allemaal een verschillende manieren om hiermee om te gaan. Maar inderdaad, het is inderdaad zo dat als je daar naartoe ging, dat het dat de stemming euforisch was. Dat je vereerd voelde door Saibaba überhaupt naar in levende lijven te zien rondlopen. Dat was wel bijzonder, want als je de boeken had gelezen, dan dacht je van, nou, hij heeft zoveel volgelingen, als ik hem kan zien van een kilometer afstand is het wel bijzonder. Nou, ik zag hem van 10 meter afstand. Dan vind je dat heel bijzonder. Ja.
Je komt daar en dan ga je natuurlijk voor de darshan, hè? Saibaba komt 2 keer per dag naar buiten en dan mag je hem zien.
Ja.
Hoe was jouw eerste keer?
Ik weet nog goed dat ik dat de eerste keer dat ik hem goed zag, was de eerste dag na mijn aankomst. Dat was de ochtend darshan. En het is moeilijk om onder woorden te brengen wat er dan door je heen gaat, maar je bent gewoon verwonderd over de tere gestalte en de menselijkheid die er vanuit gaat. En dus dat je kijkt ernaar en je denkt, jeetje, dat is hem dus.
Hoezo, jeetje, dat is hem dus? Van, valt het tegen?
Of? Nee, dat valt zeker niet tegen. Het is zo dat het is een confrontatie tussen je verwachting, je fantasie aan de ene kant en de werkelijkheid aan de andere kant. En dat is best een bijzondere confrontatie. Want je zit daar met een mannetje of 5000 op het tempelplein. En al die mensen zijn stil als hij naar buiten komt. Dus dat is ook al een hele aparte atmosfeer dat je met zoveel mensen tegelijkertijd ergens aan leven en tegelijkertijd allemaal stil kunt zijn. En dan komt zijn baba naar buiten. Dat creëert al een bijzondere atmosfeer. En ik moet zeggen, toen ik zijn baba voor het eerst op die manier zag, toen was het een positieve ervaring om mijn eigen fantasie vervangen te voelen, hoe mijn eigen fantasie vervangen werd door een ervaring met de werkelijkheid zoals die daar echt was.
Een aantal keren blijf je Sai Baba aanschouwen, je mag hem zien. En misschien verwonderd constateer je dat je een keer uitgenodigd wordt voor een interview.
Ja, het was zo dat de andere mensen in mijn groep die hadden al opgevangen dat Sai Baba een oogje op ons had, om het maar zo te zeggen.
Dat het klinkt niet.
Ja, nee, in de zin van, soms heb je door dat Sai Baba bepaalde groepen mensen, dat het in de lucht hangt dat hij ze zal uitnodigen voor een interview.
Hoe constateren jullie dat?
Ja, dat is iets wat je leert. Als je daar gewoon elke dag bent, dan ontdek je dat gewoon, dan voel je gewoon van, hey, dat bepaalde groepen bij hem in trek zijn. Ja, hoe je dat voelt, dat weet ik niet. Ik geloofde het zelf niet, laat ik dat voorop stellen. Ik geloofde het niet, maar de mensen in mijn groep die zagen het aankomen dat we zouden worden uitgenodigd voor een interview. En ik weet nog dat Sai Baba mij aansprak en vroeg how many. Dat vraagt hij altijd bij een interview en ik zei, ik noemde het aantal. En hij zei iets en ik kon niet verstaan. En ik wist niet van, en ik dacht, ik ga niet lopen voordat hij gezegd heeft, maar de rest van de groep was al op weg. Dus ik was heel terughoudend, maar de rest van de groep had al opgepikt dat we een interview kregen. Het geeft aan hoe overweldigend de psychologische verwikkeling is waar je in terecht komt. Ik was in die zin overweldigd. Ik heb het meegekregen en tegelijkertijd heb ik ook een deel ervan. Is door de overweldiging van die ervaring is een deel ervan ook langs me heen gegaan.
Natuurlijk, God praat persoonlijk met jou.
Ja, precies. Tenminste, dat is wat je denkt als je bergertie bent. Ja. En inderdaad, het is zo, ik had een grote wens natuurlijk om de wonderen van Sai Baba, de materialisaties, om die in het echt te zien. Omdat ik er veel waarde aan zou toekennen om zeker te zijn dat wonderen echt mogelijk zijn. Want dat is een vraag die ik mezelf stelde.
Niet eens of Sai Baba dat echt doet of niet, maar het feit op zich dat wonderen bestaan.
Ja, inderdaad. Dat is iets wat ik heel graag wilde weten. En inderdaad, het was voor mij veel belangrijker of wonderen inderdaad mogelijk waren, dan wel, dat was belangrijker voor mij dan de vraag of Sai Baba het was die wonderen deed. Maar ik dacht, als Sai Baba de wonderen doet, heb ik daar mijn kans om daarmee in aanraking te komen.
Goed, dit was de kans voor jou dan, samen met anderen, om de wonderen van dichtbij te zien. De andere mensen van de groep zijn naar de interviewkamer gegaan. Uiteindelijk dringt het ook tot jouzelf door. Van,
ja, nee,
je mag voor interview gaan, je staat op en je gaat richting de interviewkamer.
Ja, aanvankelijk is het zo dat de darshan, die wordt eerst afgemaakt. En als je voor interview wordt uitgenodigd, dan ga je op de veranda zitten. Dat is een plek onder de tempelafdak, waar je dus in afwachting zit totdat het darshan is afgelopen en het interview begint. En je zit aan een minuut of, nou misschien 10, totdat je naar binnen kan en je met de hele groep in de binnenste interviewruimte bent.
Wat voor kamer is dat?
Wat voor kamer is dat? Een sober ingerichte kamer met een stoel en een tafel. En voor de rest, eerlijk gezegd, weet ik niet meer precies hoe die kamer eruit zag. Maar ik weet wel dat er niet... Dat het niet heel druk was ingericht. Het was gewoon puur geschikt om het nodige voor een interview, dat was daar aanwezig, namelijk een tafel en een stoel. En
die stoel, is dat een houten stoel?
Nee, dat is een belangrijk detail. Want de stoel waarop Sai Baba zit is niet een overdreven gemakkelijke stoel, maar een gemakkelijke stoel.
Dus met dikke kussens.
Ja, met kussens, ja. En met ook naden tussen de kussens. Ja, zeker. Niet dat ik daar zoveel acht op sloeg, maar inderdaad, zo'n stoel heb ik gezien. En naast die stoel is het gordijn, wat toegang geeft tot een andere ruimte. Achter de eerste interviewkamer zit nog een interviewkamer. En in die kamer is als het ware weer een opening die tot de ingang van de tempel, die naar de persoonlijke vertrekken van Sai Baba toegang geeft. Nou, en die sleutelruimte met de toegang naar boven, die is gescheiden van de buitenste interviewkamer door een gordijn.
Sai Baba spreekt dan de Nederlandse groep toe.
Ja. Sai Baba spreekt de Nederlandse groep toe, ja. Hij begon, ik weet niet meer precies uit mijn hoofd waar hij mee begon, maar hij begon met algemene, spirituele, typische Sai Baba wijsheden te vertellen, die we ook allemaal wel wisten. En hij vroeg op een gegeven moment van, you boy, what is the way to God?
Tegen jou?
Ja, dat vroeg hij aan mij. En nou, mijn Engels was niet zo geweldig toen, dus ik zei, well, I think self-enquirement. Ik had bedoelde self-enquiry, maar ik zei self-enquirement. En hij aarzelde en ging naar de volgende om dezelfde vraag nog eens te stellen. Later heb ik beseft dat ik eigenlijk had moeten antwoorden dat de weg naar God discipline was, want dat had hij namelijk zelf even tevoren verteld aan ons. Maar toen hij het op plotseling aan mij vroeg, gaf ik mijn eigen antwoord. En het was zeg maar die, het was dit spel van, hij vroeg op een gegeven moment ook persoonlijke dingen. Dan vroeg hij van, hij vroeg of ik studeerde en ik zei, no Swami, I'm still going to school. Hij zei, what? How old are you? Ik zei, 19. En hij bekritiseerde mij voor het feit dat ik nog op de middelbare school zat, want ik was inderdaad 3 keer blijven zitten. En hij materialiseerde een horloge voor een jongen die naast mij zat. Een jongen die een stuk jonger was, een Indische jongen, een student van hem. En hij zei over die jongen dat hij waar die was in zijn studie en dat hij veel verder was dan ik. En hij kreeg een horloge. Het was duidelijk een pedagogische manoeuvre. En,
maar goed, jij zag je wonder.
Precies, ik zag mijn wonder. Ofschoon ik het niet zeker wist. Ik zag het en ik zag het nog een keer, want voor een andere man uit onze groep, die vroeg hij van, what do you want? En die man had al eerdere interviews gehad. En hij zei van, you promised me a white ring, Baba, zei hij zo. En Baba materialiseert vervolgens een goedkope, kiezerige Sairam-ring. Een ring met het woord Sairam erop. En dat gebeurde dus met zo'n draaiende handbeweging en dan keert hij zijn hand om en heeft hij opeens die ring in zijn hand. En hij laat de ring de groep rondgaan en ik zie de ring ook even, hou hem even vast en dan gaat hij terug naar Sai Baba en Sai Baba vraagt aan de man in kwestie van, do you want name or form? En de man zegt, form Baba. En dan pakt Sai Baba die ring, hij blaast erop, zo. En opeens heeft hij een andere ring tussen zijn vingers. Nou, ik heb echt goed opgelet, de ring zat tussen zijn duim en wijsvinger en hield hem dicht bij zijn mond en hij blies erop en opeens had hij, en toen had hij op, en draaide de ring weer naar ons toe en het was een andere ring, een andere kiezerige pro-ring. Alleen, ik zou tot op de dag van vandaag zou ik niet kunnen zeggen wat de truc is geweest, als dit een, dat is, dat moet ik echt zeggen. Maar inderdaad, dus in die zin zag ik het wonder. Ofschoon ik tegelijkertijd moet zeggen dat ik in mijn onrust en mijn euforie over het krijgen van een interview was ik toch ook niet helemaal overtuigd.
Nou, daarna gaf zij wel nog een tweede kans. Ik kreeg een privé-interview.
Ja, dat gebeurde in datzelfde eerste interview. Hij nam mij even apart. Hij had mij dus eerst onderhand...
Achter het gordijn.
Achter het gordijn, ja. Hij nam mij achter het gordijn.
En hoe gaat dat dan?
Hij wenkt je met zijn wijsvinger. En je hart klopt in je keel en je loopt door het gordijn. En hij vroeg zo heel ernstig aan mij, how do you feel? En hij vertelde mij over mezelf. Hij vertelde mij dingen over mijn persoonlijke leven en over de problemen die ik had in mijn leven. En hij zei, don't worry, I'll help you. En toen hij dat gezegd had, knoopte hij mijn broek los. Ik had een Indiaanse ashram broek aan met een veter erin. En die veter trok hij los en hij deed de broek omlaag en mijn onderbroek. En hij nam even een kijkje bij wat er te zien was.
En dat laat je zomaar toe?
Ja, ik had er geen probleem mee. Ik had er geen probleem mee.
Waarom?
Ja, ik ben een ruimdenkend persoon en ik dacht van, ik wist niet wat de betekenis was van wat hij deed en dan heb je
toch gehouden. Gek, geen enkele religieuze leider doet zoiets.
Nou, dat is discutabel. Ja, nee, inderdaad, geen enkele religieuze leider die je als bona fide zou beschouwen doet zoiets. Maar Nee, op dat moment ben je zo overweldigd door wat er gebeurt, dat de gedachte dat hier iets niet aan zou kloppen, die kwam bij mij niet op.
Je had het gevoel een bevoorrecht persoon te zijn, dat je ten eerste een interview...
Nou, nee. Zelfs die gedachte kwam nog niet op, omdat dat is zo overweldigend, dat zelfs de gedachte van bevoorrecht te zijn, heb je pas daar gelaten. En het is meer, je denkt niet meer na, precies. Het enige wat je probeert te doen, is goed op te letten en je ogen open te houden, omdat je zoveel mogelijk wilt onthouden van wat er met je gebeurt, omdat je het gevoel hebt dat je in aanraking bent met datgene waarvoor je op reis bent gegaan.
Je bent in contact met God.
Ja, inderdaad. Dat is wat je op tegelijk in denkt.
Dus, Sai Baba, knoop je broek los, je onderbroek gaat omlaag, ja. En dan?
Hij keek even, maar deed verder niks. Hij maakte een materialiserende beweging, dus een draaiende beweging met zijn platte hand in de lucht. En ik zag op zijn vingers een kleverige vloeistof verschijnen. En die smeerde die met zijn duim over zijn vingertoppen uit. En die smeerde die op mijn buik. Dus onder mijn navel, boven mijn schaamhaar. En hij smeerde dat in en daarna deed hij mijn broek weer omhoog. En toen was ook, toen vroeg hij vervolgens een andere jongen uit de interviewkamer, uit de andere interviewkamer, vroeg hij erbij. En toen hadden we met z'n tweeën een privé interview. En toen ging het weer over meer algemene spirituele zaken.
Als je dan de interviewkamer uitkomt, hoe kijk je dan een uur of wat later terug op deze oliebehandeling?
Het was voor mij een onbelangrijk detail. Ik schreef het allemaal nauwgezet op in mijn dagboek. En voor mij was het een detail, een onbelangrijk detail. Want ik wist gewoon niet wat het betekende en ik gaf er ook geen interpretatie aan. En eigenlijk was ik vooral bezig met de rest van wat er gebeurde. En er was niet een reden om speciaal aan die oliebehandeling terug te denken. Ik had al die boeken gelezen en dan verwacht je iets. Je vindt het al bijzonder omdat het Sai Baba is.
Wanneer begon je het dan te zien van nou, dit had eigenlijk niet mogen gebeuren?
Nou, zo is het niet eens gegaan. Het is zo dat wat ik heb meegemaakt, daar zou ik nooit een twijfelgevoel aan hebben overgehouden. Tenminste niet waar het dat kleine detail betrof van mijn broek omlaag trekken. Maar het is zo dat ik had wel argwaan ten aanzien van de geloofwaardigheid van veel claims omtrent Sai Baba. En op een gegeven moment kreeg ik, dat was, nou, ik zal even checken wanneer het precies was, maar ik heb dat, ook, oh, dat heb ik hier al ergens opgeschreven. Ik heb dat, ik was in 1989 was ik in India. Ik kwam als devotee terug en in februari 1993 kreeg ik van iemand een exemplaar van het werk van Leo Beierstein van Rob Nanninga van de Stichting Skepsis, die ik hier een keer over de vloer had. En las voor het eerst een grondig kritisch verhaal over Sai Baba en het was gewoon heel goed werk en ik liet me daardoor stevig van mijn stuk brengen. En naar aanleiding van de schok van het werk van Leo Beierstein ging ik nadenken van in hoeverre Sai Baba eigenlijk te vertrouwen was. En ik zocht naar manieren om dat te gaan controleren. En daardoor moest ik terugdenken aan een artikel in HP De Tijd van 1992, waarin onder andere het verhaal van Keith Ort stond beschreven. En via Henk Meijer zocht ik contact met Alexander Nagel, die een van de mensen was die geïnterviewd werden voor HP De Tijd. En via haar kwam ik in contact met Keith.
Dat verhaal van Keith Ort is dat hij seksueel misbruikt is.
Ja, dat is inderdaad zo. En op dit punt wordt mijn eigen ervaring opeens belangrijk. Want heel veel mensen hechten weinig geloof aan het verhaal van Keith. Omdat ze het onvoorstelbaar zouden vinden dat Sai Baba mensen seksueel zou misbruiken. En ik moet zeggen, ik vond dat ook onvoorstelbaar. Alleen ik wist dat Keith waarschijnlijk de waarheid sprak, omdat ik zelf iets had meegemaakt wat in de richting wees. En omdat ik dat zelf had meegemaakt, wist ik dat ik een goede reden had om Keith serieus te nemen. En een reden voor mij was om contact met hem te zoeken, om te checken wat nou precies de essentie van zijn verhaal was. Ja, en goed, uiteindelijk heb ik dus Keith een brief geschreven. En ik heb toen geschreven, of met in het vertrouwen, dat er wel een of andere verklaring voor dit hele gebeuren zou zijn. Dat Sai Baba misschien een of andere goddelijk plan zou hebben met die seksuele intimidatie. En ik schreef zoiets van, laten we met een groep van jongens, met een groep van incestslachtoffers, naar India gaan en Sai Baba om een verklaring vragen. Want als we met een groep van zulke jongens zijn, dan kan Sai Baba dat niet weigeren. En Keith schreef mij terug dat hij verrukt was over het idee, maar dat hij tegelijkertijd dat het hem heel erg veel angst inboezemde om dat te doen. En hij zei dat hij niet van plan was om zijn leven op het spel te zetten en dat hij niet terug wilde naar India. Hij had die brief nog maar kort in huis toen hij mij onverwacht opbelde en mij over de telefoon vertelde meer in detail van wat hij en zijn vriend Michael hadden meegemaakt. Hij vertelde mij in detail over en dat was voor mij een schok. Ik wist van Keith's eigen verhaal van hoe Sai Baba hem omhelst had en gezoend had en hem meermaals in zijn kruis getast had. En dat viel allemaal nog wel met een beetje goede wil, viel dat allemaal nog wel te bolwerken voor een devotee. Je dacht van ja,
je blijft hem wel goed praten.
Ja, je blijft Sai Baba in eerste instantie, nou ja, dat wilde ik dan niet, omdat ik open wilde staan voor Keith's eigen versie van het verhaal, wilde ik niet Sai Baba goed praten, maar ik wilde open blijven staan voor de mogelijkheid dat er een verklaring voor zou zijn, een positieve verklaring. Maar ik hield toen al ernstig rekening met de mogelijkheid dat die verklaring er niet zou zijn. En ik beschouwde het als mijn morele plicht om uit te vissen wat het antwoord was. En ik stelde me open voor beide mogelijkheden. Het kon zijn dat Sai Baba, dat er een verklaring voor was in het voordeel van Sai Baba, voor het dat er een pleit zou zijn voor Sai Baba, of een verklaring, of dat er een meer achter het verhaal weg zou komen wat een Sai Baba in een kwaad daglicht zou stellen. Nou, helaas voor mij als devotee bleek dat laatste het geval te zijn. Er bleken veel meer pijnlijke details achter dit seksuele misbruik te zitten dan ik ooit had kunnen vermoeden.
Want dat vertelde Keith over zijn vriend Michael?
Hij vertelde dat Sai Baba hem had gedwongen dat Sai Baba hem had gedwongen orale seks bij hem te verrichten. Dat wil zeggen, Michael was gedwongen op zijn knieën te gaan en Sai Baba met zijn mond oraal te bevredigen. Dat gebeurde in op een reis naar India waarbij Michael 10 interviews kreeg. En in elk van die 10 interviews is hij seksueel misbruikt. Anderhalve maand na thuiskomst pleegde Michael zelfmoord. En dit is de reden geweest voor Keith om naar India te gaan en uit te vissen wat in godsnaam de toedracht kon zijn achter deze onverwachte daad van Michael. Het resultaat wat Keith daarmee bereikte, was dat hij zelf ook een slachtoffer werd van Sai Baba. Toen ik deze verhalen hoorde, toen begon ik geleidelijk in te zien dat er geen houvast meer bestond om Sai Baba's handelen goed te praten. Dat ik geen andere keus had dan afstand te doen van mijn devotie voor Sai Baba. En uiteindelijk, in mei 1994, besefte ik dat ik geen devotee meer was.
Wat heb je toen met het gegeven gedaan?
Ik heb vooral de mensen die mij dierbaar waren, de devotees die mij dierbaar waren, die heb ik ingelicht over wat ik wist over Sai Baba.
Maar heb je hen ervan ook geprobeerd te overtuigen dat Sai Baba verkeerd bezig is?
Nee, dat niet zozeer. Kijk, het was niet aan mij om te oordelen of het verkeerd was.
Nou, die conclusie had je voor jezelf getrokken.
Ja, die conclusie had ik, nou, ik had de conclusie getrokken dat Sai Baba's handelen in tegenspraak was met wat Sai Baba zelf beweerde. En dat Sai Baba's verbod aan Keith om erover te praten, dat keurde ik bijvoorbeeld af.
Maar goed, je bent zelf ook bijna slachtoffer geweest.
Ja, ik ben slachtoffer.
Het gebeurt heel vaak dat er eerst contact gebeurt met de olie-massage en vervolgens zou je misschien ook op de knieën moeten gaan.
En hij gaf dan al aan in het interview dat er nog een aankwam. Ja,
nou, daar word je toch heel boos over?
Dat valt wel mee. Kijk, het is zo dat ik ben vooral boos over mensen die echt slachtoffer zijn geworden. Met hen voel ik mij betrokken en ik voel een morele verplichting om te doen wat ik kan om dit leed wat deze jongens, zowel over de wereld als met name ook in India zelf, om dat leed te helpen stoppen.
Je wilt onder andere meehelpen dat Sai Baba met dit soort praktijken stopt, maar je gaat niet actief tenminste in 94, nog niet actief, naar de mensen toe en zeggen van jongens, dit en dit is er aan de hand.
Ik heb dat wel geprobeerd. Ik ben alleen terughoudend geweest, omdat ik niet wist hoe ver ik kon gaan. Want ik wist niet hoe, wat mijn, ik wist niet goed te bepalen in wat mijn mogelijkheden waren om dit uit te dragen. En ik vond ook geen kanalen waarlangs ik het, waarlangs die, die informatie kon, kon doorgeven.
Je kende een aantal vooraanstaande zijdevoties.
Ja, en die heb ik allemaal ingelicht. Ik heb in de periode waarin ik worstelde met mijn eigen twijfel omtrent Sai Baba, heb ik langdurige en heftige discussies gevoerd met diverse devotees over het seksuele misbruik, wat ik nu het seksuele misbruik noem. De meeste van die discussies eindigden ermee dat die devotees het contact met mij verbraken. En een enkel geval, in een enkel geval heb ik contact gehad met een devotee met wie ik nog steeds bevriend ben en die mijn niet meer devotee zijn accepteert en die nog steeds naar mij luistert. Dan heb ik een paar contacten uit mijn Sai Baba verleden, heb ik een paar goede contacten overgehouden van mensen die accepteren dat ik afstand heb genomen, maar die zelf devotee blijven. Nou, deze mensen heb ik allemaal ingelicht over wat ik wist en wat ik had meegemaakt.
En toch bleven zij zelf nog devotee?
En toch bleven zij zelf nog devotee, ja.
Hoe is het nu om te constateren dat heel veel mensen wel afstand nemen van Sai Baba na het lezen van de findings van de familie Baylis?
Het is een psychologische tragedie voor alle devotees, want het is een onvoorstelbaar verlies wat je leidt als je Sai Baba kwijtraakt. Ik heb dat zelf meegemaakt en ik weet dat het voor heel veel mensen afschuwelijk moet zijn. Maar tegelijkertijd heb ik zelfs lang geweten, heb ik zien aankomen dat dit op een dag zou gebeuren. En ik heb ook gehoopt dat het zou gebeuren, want hoe eerder hoe beter. Dus in die zin beschouw ik wat er nu gebeurt, hè, het, de host die de findings heeft losgemaakt, beschouw ik als zeer positief. Want nu eindelijk komt de zaak aan het rollen, nu eindelijk gaan mensen naar elkaar luisteren. Weliswaar nog met heel veel onderling geruzie en met heel veel pijn, maar dat gebeurt tenminste. Er wordt over gepraat en de kanalen worden gebruikt. De verhalen komen naar buiten en mensen durven nu aan elkaar op te biechten wat ze eigenlijk weten over Sai Baba. Want er zijn heel veel slachtoffers. Alleen, ze weten het niet van elkaar.
En wat we weten is, vooral in Nederland willen de slachtoffers niet praten.
Nee, de meesten willen niet praten, dat klopt.
En dan maakt het verhaal toch zwakker van, ja, kijk, jij was een slachtoffer in voorbereiding.
Ja, dat klopt. Dat is goed gezegd. Ja.
Je bent niet echt een slachtoffer, maar we weten er zeker van, naar aanleiding van jouw verhaal, de broeken gaan daar soms naar beneden.
Ja, inderdaad. Dat is 100% zeker. Ja. Ik moet ook zeggen dat ik ben uiteindelijk ben ik naar Kies toegegaan in Londen. En ik heb opnames gemaakt van mijn gesprekken met hem, net zoals jij nu doet met mij. En ik heb dagenlang met hem gepraat over wat hij had meegemaakt. Ik heb dat gedaan omdat ik tot in detail wilde uitvissen hoe dat voor hem was geweest. Hoe hij er doorheen was gegaan. Ik wilde een inschatting maken van wat hem was aangedaan, omdat ik me ervan wilde doordringen dat dit niet een verhaal gebakken lucht was. Nou, dat was het dus niet. Omdat als iemand zo met zoveel emotie en zoveel details navertelt wat er gebeurd is, dan kun je niet anders dan doordrongen raken van de levensechtheid van wat hier aan het licht komt. En omdat ik Sai Baba zelf heb meegemaakt en ik weet hoe hij beweegt en hoe hij doet, herken ik Sai Baba er gewoon in. En dan zie ik van ja, dit is niet verzonnen, want die details die kloppen tot in bloedstollende precisie. Als je zegt van ja, je hebt er toen niks mee gedaan, ik heb het, dat is misschien terechte kritiek, omdat ik inderdaad uiteindelijk heb ik mij stilgehouden, maar ik heb het wel degelijk geprobeerd. Ik ben, nadat ik Kees had gehoord, ben ik bijvoorbeeld naar Lucas Rally gegaan, die ook in Londen woont, omdat ik wist van zijn saaibericht, waarin hij het verhaal van Kies met vrij pijnlijke, snijdende bewoordingen ontkende. En ik wilde Lucas Rally aanspreken op het diep onethische van wat hier gebeurde en van wat het leed wat de slachtoffers hiermee werd aangedaan, dat ze niet alleen slachtoffer waren van Sai Baba, maar ze ook nog een keer in de zeik werden gezet, in de kou werden gezet door juiste devotees, wat je toch niet verwacht. Als je Sai Baba volgt, als je devotee bent, verwacht je dat je mededogen hebt met je medemensen en dat je begaan bent met je medemensen in plaats van dat je hun de mond wil snoeren of hun verhalen niet wil horen. En ik wilde dus, ik ben dus in discussie gegaan met Lucas Rally in de hoop dat ik iets te doen aan het besef dat deze verhalen meer, dat er meer achterschuil ging dan men wel dacht.
Wat zei Lucas Rally?
Hij gaf toe dat het gebeurde, maar zei hij, ja, de reden waarom, daar kan ik je niet mee helpen, want daarna ben ik even nieuwsgierig als jij, zei hij. Maar en toen beargumenteerde ik naar hem van, ja, maar hoor eens even, het feit dat wij niet weten waarom het gebeurt, dat ontslaat ons niet van de morele verplichting op te komen voor onze mededevoties. We dienen Sai Baba toch onder kritiek te stellen en hem te vragen om een verklaring, aangezien het immers in naar onze wereldse ethische maatstaven ontoelaatbaar is wat hier gebeurt. Kunnen we er toch niet omheen dat als wij de Dharma willen eerbiedigen, dat wij moreel aan onszelf en aan Sai Baba verplicht zijn Sai Baba ter discussie te stellen, onder kritiek te stellen? Lucas Rally gaf toe, hij zei van, nou ja, I see your logic, maar hij zei van, that's your opinion. En ontweek vrij consequent om een dergelijke conclusie zelf te trekken.
Nu, 5-6 jaren later, komt de familie Bailey met de findings. Zie je nu een hernieuwde rol in dit totale proces voor jezelf weggelegd?
Nou, het is misschien wat verwaand om te denken, kijk...
Nou, je had in die tijd iets willen doen.
Ja, dat deze klopt. Ja, nee, dat is inderdaad zo.
En nu heb
dat
je weer
klopt.
De mogelijkheid.
Ja, nee, dat klopt, dat is ook zo. Ik ben er ook, toen ik de findings las, was natuurlijk, ging alles weer leven. Ik was natuurlijk een aantal jaren geen deputy meer, dus voor mij lag het allemaal ver achter mij. En dan, ik las de findings en ik zat er opeens weer tot over mijn oren in. En inderdaad, dankzij het internet, dankzij de findings, dankzij het netwerk wat er nu ontstaat van ex-deputies, is er nu opeens een mogelijkheid om dat wat ik weet ook te delen met anderen en door te geven aan anderen en gehoor te vinden. En ik moet zeggen, ik ben daar hartstikke blij mee, want ik ben blij dat ik dat wat ik kan bijdragen aan deze discussie, dat ik dat nu ook de kans heb om dat bij te dragen.
Hoe nu verder?
Ik heb geen idee. Ik doe wat ik denk dat goed is en ik zie wel, kijk, jij zit hier vandaag en dat is mijn bijdrage. Ik probeer als mensen... Als ik mensen op mijn pad vind die op de een of andere manier geholpen kunnen zijn met wat ik weet of wat ik kan bieden of met mijn inzicht, aangezien ik een devotee ben geweest en dus ook het perspectief van de devotee ken, waar ik hulp kan geven, zal ik hulp geven, omdat ik me daartoe genegen voel.
U hoorde het gesprek met Matthijs van der Meer. Hij is een van de weinigen in Nederland die zijn eigen ervaringen in de openbaarheid wil brengen. Anderen wensen hun verhaal in de privésfeer te houden. In deze uitzending hebben we geen reactie van de Sai Baba organisatie Nederland, omdat die ons eerder heeft laten weten dat Sai Baba een goddelijke incarnatie is die geen verdediging nodig heeft. De vooraanstaande hindoepriester Dharam Srimisir vindt dat het hindoeïsme in deze discussie wel verdediging nodig heeft. Niet dat hij de beschuldigingen tegen Sai Baba goed zou willen praten, nee, integendeel. De hindoepriester Dharam Srimisir vindt dat het handelen van Sai Baba scherp gescheiden dient te worden van het hindoeïsme. Zo niet, dan is hij bang voor een verkeerde beeldvorming van het hindoeïsme hier in Nederland door deze Sai Baba kwestie. Waarom, denkt de heer Srimisir, dat deze kwestie de beeldvorming van het hindoeïsme in Nederland zou kunnen schaden?
Nou, ik ben bang dat de gemiddelde luisteraar of kijker allerlei conclusies kan trekken, waardoor de hele hindoe-filosofie, oftewel het hindoeïsme, in het gedrang zou kunnen komen. En dat wil ik ten stelligste bestrijden. De kwestie van Sai Baba staat op zich. En er mag totaal geen verbanden gelegd worden met wat dan ook.
Het gaat dus om de beeldvorming rondom het hindoeïsme.
Ik hoop en ik verwacht ook dat men geen conclusies kan trekken met betrekking tot hindoeïsme of Hindoestanen of hindoes. De kwestie Sai Baba staat op zich. Het is een heel kwalijke, heel ernstige zaak. Ik weet niet of het al dat niet waar is. Maar hoe het ook zij, er mag totaal geen verbanden gelegd worden tussen dit voorval, als ik het zo noemen mag, en het hindoeïsme.
Maar Sai Baba is toch een grote hindoe-guru. Hij propageert het hindoeïsme, de hindoe-geschriften, de Sanatana Dharma. Dus waarom is hij niet een van de grote leiders uit het hindoeïsme?
Ik weet niet of hij een hindoe is, want ik heb begrepen van mensen die hem aanhangen dat hij naast Krishna ook een Bijbel bij zich heeft. Hij heeft ook een Koran bij zich. Dus ik weet niet precies wat hij is. Maar goed, dat is zijn probleem. Bij mij gaat het erom dat men geen verkeerde conclusies moet kunnen trekken.
U wil niet op het gedrag van Sai Baba als hindoe-geestelijke worden aangesproken?
Nee. Geen zin. Sai Baba staat op zich en hij is verantwoordelijk voor zijn doen en laten. En zo is een ieder verantwoordelijk voor zichzelf.
Maar kan het nu het niet een beetje opportunistisch overkomen van ja, toen Sai Baba furoren maakte in het Westen, karma en reïncarnatie en dat soort principes introduceerde via zijn Sanskriet bhajans. Nou, daar waren de Hindoes erg blij van, dat zie je wel, onze grote leider. En nu hij onder kritiek staat, dan motten ze hem niet meer.
Nou, zo is het leven nu eenmaal. Men probeert om het goede tot zich te nemen. En in dit geval al die berichtgeving, dat is dan niet bevorderlijk. En,
maar is dat niet een beetje opportunistisch?
Men zou het zo kunnen noemen, maar ik vind van niet.
En daarom kunt u hem ook niet als onfeilbaar beschouwen.
Inderdaad. In mijn visie is hij een doodgewoon mens. Zeker geen
nou, niet echt doodgewoon, hè? Want hij kan miljoenen mensen bewegen.
Een mens met een doodgewoon mens, maar met zeker een uitstraling en zeker, hij heeft op grond van zijn boodschap of wat dan ook, heeft hij mensen op die manier kunnen boeien. Dat is inderdaad waar. Maar met doodgewoon bedoel ik dat hij zeker in mijn visie, in mijn optiek, niet als altaar mag worden beschouwd.
Als een goddelijke incarnatie?
Nee. Dat is in mijn visie.
Nu is het zo dat u hier in Nederland als hindoepriester zijnde wel een onderscheid maakt tussen de Sai Baba devoten en de traditionele hindoes. Maar ik kan me voorstellen dat dat in India niet gemaakt kan worden. Want we weten ook dat grote politieke leiders Sai Baba bezoeken en hem zien als een heilige.
Dat is dan hun optreden, hun verantwoordelijkheid. Maar in Nederland, ik kom ook bij mensen thuis, ik heb ook mensen, ik heb ook vrienden die zeg maar aanhangers zijn van Sai Baba. Dat is dan hun zaak. Maar ik bedoel, als men hem als een goddelijke incarnatie ziet, hem bij hem te raden gaat enzovoort, dat is dan de vrijheid die men heeft.
Maar uiteindelijk zegt u, hij staat niet voor het hindoeïsme.
Dat is zeker zo.
Staat hij wel voor een deel van het hindoeïsme?
Ja, ik zou dat verband niet willen leggen. Sai Baba, vooral zijn optreden nu, de hele berichtgeving, dat staat op zich. Dat heeft niets te maken met het hindoeïstisch denken. Dat verband moet men
maar
niet
goed
leggen.
Hij komt uit de hindoe-traditie, hij draagt een oranje kleding. Hij maakt gebruik van Sanskriet. Hij propageert ook hindoe-rituelen en hindoe-gebruiken. Dan moet je hem toch als een hindoe zien?
Hij is een hindoe, inderdaad. Maar zijn huidig optreden, die berichtgeving, alles wat we over hem nu gelezen hebben, dat staat niet in relatie met het hindoeïsme. Ik bedoel, als een ambtenaar steekpengen aanneemt, dan mag men toch niet zeggen dat de overheid corrupt is. Ik bedoel, het zijn enkelen. Ik bedoel, een ambtenaar moet de wetten van de overheid nakomen. Hij representeert de overheid. Maar als hij, zijn optreden moet niet gerealiseerd worden, om het zo te zeggen. Men mag dat soort verbanden niet leggen.
Het hindoeïsme wil het, indien dit waar zou zijn, dit gedrag niet.
Nee.
Mocht het zo zijn dat dit waar is, dan is Sai Baba verkeerd. Of hij een ongoddelijke incarnatie is of niet, hij handelt verkeerd volgens het hindoeïsme.
Volgens de hindoe-filosofie is dat een verkeerd optreden. Ik bedoel, dat wordt niet geaccepteerd.
Want in een krantenartikel heeft iemand ook een uitspraak gedaan van ja, als Sai Baba nou seks met mannen heeft. Ja, dat past in het huidige tijdsgewricht.
Ja. Kijk, laat me het zo zeggen. Wat Sai Baba doet of niet doet, dat is zijn verantwoordelijkheid. Maar men mag zaken niet in verband brengen, nogmaals, met het hindoeïsme. Ik bedoel, als Sai Baba inderdaad op die manier optreedt, homofiel is zoals men dat beweert, dat is zijn verantwoordelijkheid. Hij moet dat weten. Maar Het komt mij voor dat men geen verbanden moet gaan leggen.
Hoe nu verder in deze kwestie, want u probeert wel enige duidelijkheid te scheppen van ja, Sai Baba moet je niet symbool zien voor het hindoeïsme en dat wat hij doet staat niet voor het hindoeïsme. Dat is een optreden op eigen verantwoordelijkheid. Maar ja, dit gesprek is mede ingegeven omdat die verbanden bewust of onbewust gelegd zullen worden.
Ja, maar dat is dan de vrijheid die men heeft. Maar ik als priester, ik als gemeente wil de boodschap meegeven dat iedereen zijn eigen verantwoordelijkheid heeft. Iedereen moet zijn eigen conclusies trekken. En iedereen moet op zijn eigen manier, op grond van zijn eigen informatie, tot een oordeel komen. Ja,
hoe ernstig is deze kwestie nou voor de beeldvorming over het hindoeïsme hier in Nederland?
Nou, dit soort zaken zijn nooit bevorderlijk. Daarom vind ik het bijzonder jammer. Wij proberen binnen deze samenleving te zijn zoals we zijn. We proberen onszelf op de juiste manier te etaleren. En inderdaad, dit soort berichten kunnen de zaak vertroebelen.
Hoe zou u de discussie verder willen zien? Dat we dit in de volle openbaarheid bediscussiëren totdat de kwestie uitgezocht is? Of dat we zeggen van nou ja jongens, nu hebben we het eventjes erover gehad en laten we nu overgaan tot de orde van de dag?
Ja, dat is heel moeilijk. Ik bedoel, er zijn zoveel Sai Baba organisaties hier in Nederland en zoveel Sai Baba aanhangers hier. En ik weet niet hoe zij met dit gegeven om zullen gaan. De Hindoe filosofie leert dat de mens steeds moet proberen om de waarheid te achterhalen. De waarheid zoals hij dat ervaart. De waarheid zoals hij dat ziet. Astoma, dat ik mee. Laten wij proberen om de onware te overwinnen. Laat de waarheid zegevieren. En laat ook in deze kwestie de waarheid zegevieren. En ik hoop dat de ware toedracht van alles boven water zal komen, zodat men de vrijheid, op grond van een volledige vrijheid, tot een eigen oordeel zou kunnen komen.
Astoma, dat ik mee. Hoorde u van eerwaarde Srinivasa. Leid ons van de onwaarheid naar de waarheid. Ik denk dat dit gebed velen van ons zal aanspreken, of je nu Sai Baba beschuldigt of hem verdedigt. Deze discussie zal ongetwijfeld verder worden gevoerd en waartoe het uiteindelijk zal leiden weten we niet. Maar we hopen dat het van de onwaarheid richting de waarheid zal gaan. En hiermee beëindigen we vandaag de Lotusvijver voor deze week.